Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u, jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of via het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De predikant, onze eigen predikant, is vanochtend onze voorganger. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden en de eerste collecte heeft een gewijzigde bestemming, want de christelijke hulporganisaties, bestaande uit Dorcas, EO met de Daad, Red een Kind, Teer, Woord en Daad en de ZOA, die hebben haar achterban gevraagd om het werk te ondersteunen met gebeden en giften naar aanleiding van de aardbeving en de tsunami in Sulawesi. Dus de eerste collecte is daarvoor bestemd. De tweede collecte is voor pastoraal en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Dan heb ik nog één bericht wat niet op het lijstje staat, namelijk dat is dat onze dominee vandaag een nieuwe toga aan heeft. Dan zingen we nu met elkaar Psalm 146 vers 4 en namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Gemeente, wij mogen samen ook deze dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 95. En daarvan het eerste en ook het vierde vers komt. Laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En het vierde vers, want Hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Wij zingen met elkaar van Psalm 95 en daarvan de versen 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, een moment ook van verootmoediging voor onze God. Door samen ook eerbiedig te luisteren naar de wet die hij ook aan ons ook heeft gegeven. En daarna zingen wij van Psalm 130 en daarvan het vierde vers hoopt op den Heer gij vromen. Is Israël in nood, er zal verlossing komen. En het eindigt ook, hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, vers 4, naar de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. Er komen dagen, spreekt de Heere, dat men niet meer zal zeggen, zo waar de Heere leeft, die de Israëlieten geleid heeft uit het land Egypte, maar zo waar de Heere leeft, die het nageslacht van het huis van Israël geleid heeft, en die het gebracht heeft uit het land in het noorden, en uit al de landen waarin ik hen verdreven had, ze zullen wonen in hun eigen land. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, die binnen uw landsgrenzen zijn. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En Jezus heeft deze wet samengevat in de volgende woorden. Geciteerd vanuit het Oude Testament. U zult liefhebben de Heere uw God met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. En aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen. Gemeente, zullen we ook samen bidden om de opening van het woord en ook om de verlichting met zijn Heilige Geest. Laten we samen ook bidden. Heere, barmhartige en getrouwe God, Vader ook van onze Heer Jezus. Wij zeggen u hartelijk dank dat u ons ook deze morgen weer hebt bijeengebracht hier in uw huis. U roept ons door uw geest ook weer samen om ook u te eren. U de lof toe te brengen die u ook toekomt. U die onze schepper en formeerder bent. U die ons, Heere, alles schenken wilt wat we nodig hebben. En Heere, u wilt ons zo ook ontmoeten om ook uw zegen mee te geven. Ook vandaag weer, wanneer we de wereld weer intrekken, wanneer we het nodige ook weer hebben te doen in ons dagelijks werk, dan kunnen we feitelijk ook niet zonder uw zegen. En het is daarom dat u ons ook elke zondag, Heere, bijeenroept. Ook op de eerste dag van de week, waarin we altijd stilstaan bij het feit dat uw Zoon op die eerste dag is opgestaan. Opgestaan uit de dood, waardoor we weten dat ook de dood is overwonnen. En dat er perspectief en hoop en verwachting mag zijn in leven, maar ook in sterven. En Heere, daarom bidden we, wilt u geven dat onze ogen open zijn voor dat machtige en heerlijke en rijke evangelie dat u ons geschonken hebt. We kunnen er zo vertrouwd mee zijn dat het ons niet meer verrast en dat het ons niet meer raakt. En dat we zo gemakkelijk op kunnen gaan in allerlei andere zaken. Terwijl dit, Heere, het meest fundamentele is, belangrijkste, dat u de macht van de dood hebt overwonnen. En dat u ons in de gemeenschap ook met u wil brengen. En daarom bidden we ook om de Heilige Geest. Die hebben we nodig om ook, Heere, uw woord te ontdekken. De rijkdom van uw woord te zien. Hoe u ook handelt met uw volk. En hoe u ook doorgaat in de geschiedenis om ook uw koninkrijk te bouwen. En weten we van het werk van zending en evangelisatie ook wereldwijd. Weten we dat alles ook in gang is gezet. Dat u weder zult komen om te oordelen de levenden en de doden. De tekenen der tijden zien we. We zien het, Heere, dat de rampen zich voltrekken over de aarde. Dat de engelen zijn uitgezonden. Waar openbaring zo ook over spreekt. Waarin we ook zien in de heroprichting van uw volk, dat ook daarin uw woord wordt vervuld. En dat u, Heer Jezus, het ons ook heeft gezegd, let op de tekenen. Dan geven we wellicht ook onze gaven vandaag, ook voor de ramp die in Sulawesi zich heeft voltrokken. Maar tegelijkertijd is het ook weer een heenwijzing naar ons. Hij komt, om de aard te richten, de wereld in gerechtigheid. En Heere, zo zijn er allerlei vragen die we ook aan u kunnen stellen. En die we ook mogen stellen, Heere. Want u wilt ook met ons spreken. Maar leer ons ook ootmoedig te zijn en nederig van hart. Leer ons ook te buigen voor uw weg, voor uw woord, voor uw getuigenis. Laat uw woord dan ook opengaan. En wil onze harten openstellen. En ons inzicht geven in de weg die u ook gaat. Die wij soms niet kunnen bevatten en niet kunnen begrijpen. Maar die we mogen geloven. Ook al weten we en zien we niet alle dingen. Het geloof is toch een vaste grond. Van de hoop. Van de dingen die men niet ziet. En Heere, daarom bidden we. Wilt u ons ook zegenen. Jongeren en ouderen, kinderen. En een ieder die zijn bijdrage heeft te leveren aan deze dienst. Wil hen ondersteunen en kracht geven. Wij vragen dat overal waar uw woord deze morgen wordt verkondigd in ons land of daarbuiten, uw zegen er mag zijn. Dat ook uw koninkrijk weer wordt uitgebreid. Maar we bidden u ook over de velen, Heere, in ons land, maar ook wereldwijd, die u niet kennen, die er niet mee zijn opgevoed, die niet weten wie de levende en de echte God is. Ontferm u, Heere, al deze dingen, ook de dingen die we niet kunnen begrijpen, leggen we in uw handen en wilt u ons nabij en goed zijn. Zo leggen we ook deze dienst, Heere, in uw handen en hoort u ons in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, die zijn bloed en leven gaf voor al onze zonden. Uit genade. Amen. Gemeente, wij openen samen het woord van God ook met u door een klein gedeelte te lezen uit Esra 5. Esra 5, vers 1 tot en met 5 en vervolgens uit Zacharia 10. Esra 5. De profeten Haggai, de profeet, en Zacharia, de zoon van Iddo, profeteerden onder de Joden die in Juda en in Jeruzalem waren. In de naam van God van Israël profeteerden zij tegen hen. Toen stonden Zerubabel, de zoon van Shealtiel, en Jeshua, de zoon van Jozadak, op en begonnen het huis van God die in Jeruzalem woont te herbouwen. Gods profeten die hen ondersteunden waren bij hen. In die tijd kwam Tattenai, landvoogd van het gebied aan deze zijde van de Eufraat, met Starbosnai en hun ambtgenoten naar hem toe. En ze zeiden tegen hen als volgt: wie heeft u bevel gegeven dit huis te herbouwen en deze muur te voltooien? Toen vroegen ze hun als volgt: wat zijn de namen van de mannen die dit gebouw herbouwen? Maar het oog van hun God rustte op de oudste van de Joden, zodat men hen niet liet ophouden totdat de zaak voor Darius zou komen en men dan daarover een brief zou terugbrengen. En dan vervolgens gaat dit hoofdstuk ook over het feit dat er een brief gestuurd wordt naar Darius die ook onderzoek doet. En dan blijkt inderdaad dat Cyrus het bevel had gegeven, of Kores, dat het huis van de God in Jeruzalem weer opgebouwd mocht worden. En lees ik uit Esra 6, vers 6, het antwoord dat dan gegeven wordt aan Tattenai, die alles probeerde te verhinderen. Welnu, Tattenai, stadhouder van het gebied aan de overzijde van de Eufraat, Starbosnai en uw ambtgenoten, uw gerechtsdienaren aan de overzijde van de Eufraat, blijf daar weg. En dan Zacharia 10. Vraag de Heere om regen ten tijde van de late regen. De Heere maakt de onweerswolken en hij zal hun regen geven voor ieder gewas op het veld, want de afgodsbeelden spreken bedrog. En de waarzeggers schouwen leugen, ook spreken zij van valse dromen. En zij troosten met vluchtige woorden. En daarom zijn zij weggetrokken als schapen. Ze worden verdrukt, want er is geen herder. Tegen de herders is mijn toorn ontbrand. En de bokken straf ik. Ja, de Heere van de legermachten zal omzien naar zijn kudde, het huis van Juda. Hij zal hem maken als zijn prachtige paard in de strijd. En daaruit zal de hoeksteen, daaruit zal de tentpin, daaruit zal de strijdboog, daaruit zullen alle onderdrukkers tezamen voortkomen. Zij zullen als helden zijn die in de strijd de vijanden in het slijk van de straat vertrappen. Ja, zij zullen strijden, want de Heere zal met hen zijn. En ze zullen de ruiters beschaamd maken. Ik zal het huis van Juda versterken. En het huis van Jozef zal ik verlossen. Ik zal hen weg terugbrengen, want ik heb mij over hen ontfermd. Ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de Heere, hun God. Ik zal hen verhoren. Zij zullen zijn als een held van Ephraim. Hun hart zal zich verblijden als door de wijn. En hun kinderen zullen het zien en zich verblijden. Hun hart zal zich verheugen in de Heere. Ik zal hen naar mij toe fluiten en hen bijeenbrengen, omdat ik hen verlost heb, zodat zij talrijk worden, zo talrijk als zij waren. Ik zal hen onder de volken uitzaaien en zij zullen in verre streken aan mij denken. En zij zullen leven met hun kinderen en terugkeren. Ik zal hen terugbrengen uit het land Egypte. En ik zal hen uit Assyrië bijeenbrengen. Ik zal hen in het land van Gilead en van de Libanon brengen. Maar dat zal voor hen niet toereikend zijn. Hij zal door de zee van benauwdheid gaan en hij zal de golven van de zee slaan. Alle diepte van de Nijl zullen opdrogen. Dan zal de trots van Assyrië neergehaald worden en de scepter van Egypte zal weggaan. Ik zal hen versterken in de Heere en in zijn naam zullen zij wandelen, spreekt de Heere. Gemeente, de tekst ook voor deze morgen vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Zacharia 10. De rijke belofte die God ook geeft aan zijn volk Israël. Ik zal het huis van Juda versterken, vers 6. En het huis van Jozef zal ik verlossen. Ik zal hen terugbrengen, want ik heb mij over hen ontfermd. Ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Ik ben immers de Heere, hun God. Ik zal hen verhoren. Tot zover de tekstlezing. Gemeente, voordat we hierover nadenken, krijgt u gelegenheid ook om uw liefdegave te schenken in de dienst der offeranden. En u weet het, er is een verandering plaatsgevonden en dat in verband ook met de ramp die zich in Sulawesi ook heeft voltrokken en waar ook landelijk een actie voor is geweest. En wij doen daar ook altijd in mee. Dus vandaar dat deze morgen de collecte voor Sulawesi ook bestemd is, waarin christelijke organisaties ook samen zich hebben gebundeld om ook op een verantwoorde wijze de gelden te brengen daar waar het ook het hardste nodig is. Van harte aanbevolen naast de gebruikelijke collecte voor pastoraten, catechese en exploitatie van de kerkelijke gebouwen. De Heere zegene u en uw gaven. Brandsma had net even een opmerking over deze toga. En eigenlijk is het een beetje ook een geschenk van de kerkenraad voor mijn verjaardag. Dus dat zal ik dan ook maar bij deze even benoemen. Dan is dat toch ook iets wat eigenlijk ook onderstreept de goede onderlinge verbondenheid ook met elkaar en de samenwerking die we ook mogen hebben. En daar zijn we natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor. Het duurde even de tijd tussen mijn verjaardag en de toga, maar het een en ander moet altijd aangemeten worden en dat kost allemaal de nodige tijd. Maar hartelijk dank, ik zal het toch maar even zeggen. Wij zingen aan de prediking vooraf van Psalm 68, de versen 1, 4 en 5. Psalm 68, 1, 4 en 5. Gemeente, elke zondag mogen we ook weer samenkomen in het huis van God. Wil de Heere God u en mij ook ontmoeten? En wilt u hij ook een boodschap aan u meegeven? En we hebben natuurlijk ook onze tijden te verstaan waarin we leven. Als we dan gaan kijken wat er allemaal ook gebeurt in deze wereld. En waarvoor we ook deze morgen weer onze offergave geven. Of hebben gegeven. Namelijk voor de ramp in Sulawesi. Dan is dat ook tegelijkertijd, en dat weten we, niet de enige ramp die zich voltrokken heeft over de wereld. We horen steeds opnieuw weer van orkanen, tyfonen in Amerika, dan weer ergens anders. Een tsunami, een aardbeving, en noem maar op. Toch zijn we de kerk om ook deze tekenen te duiden. Omdat we er ook over na gaan denken. En is het ook goed om met elkaar te beseffen, bij alles wat er ook gebeurt, dat God volop bezig is. En dat zijn Zoon, Jezus Christus, weer zal komen. Het is namelijk onze Heiland zelf, Jezus Christus, die het ons heeft voorgehouden. Let op de tekenen van de tijden. Want dan zal ik terugkomen. En het is dan ook goed dat we in de prediking daar aandacht aan geven. Omdat we ook bewust in deze tijd, in deze wereld staan en ook bewust leren leven en leren uitzien naar de komst van de Heer Jezus Christus. Het is niet dat we alleen in de kerk komen om de tijden en de geschiedenissen te duiden, maar dat u en jij ook verlangen krijgt naar de toekomst van Hem. Naar de heerlijkheid van Jezus Christus. Dat we die ook steeds meer gaan zien. En dat we Hem, de drie-enige God, ook zullen eren, loven en prijzen. Want we hebben een God die volop bezig is ook met deze wereld waarin u en jij ook staat. Maar dat Hij ook heel persoonlijk met jou wil omgaan. En bij jou het verlangen wil opwekken. Let er nou op. Let erop wat er gebeurt. Toen we de Bijbelkring hebben gehad, ook over Openbaring, hebben we er uitvoerig bij stilgestaan. Openbaring 16, misschien herinnert u het zich nog, dat toen ook al die tekenen die we nu zien, in orkanen, in rampen, dat die zich voltrekken. En dat dat er alleen maar in gaat toenemen. Een warme zomer, en ik kan u zeggen, op grond van Openbaring, er zullen er nog veel meer komen, maar zodanig dat de mensen God zullen gaan lasteren. Want we zijn er nog niet. Maar tegelijkertijd zit daar ook een stuwende kracht achter, dat Jezus bezig is om haast te maken, om een eind te maken aan al het kwaad. Dat er toch hoop is. Hoop waar ook Beatrice de Graaf over haar terreur en alles wat ze daarover zegt in haar boek ook getuigenis van afgeeft. Er is hoop. Nou kan ik wijzen ook op al deze natuurzaken. Maar ook vorige week is er aandacht aan besteed en misschien vanmorgen komt dat dan toch ook weer even terug. Als we gaan letten ook op zijn eigen volk. Ik probeer dat ook te duiden als wij gaan kijken naar de lezing van de wet. En dan pak ik er een aantal teksten bij. Profetische woorden die gesproken zijn door de profeet namens God, ook aan zijn volk Israël. Ook al zullen jullie weggestoten worden tot aan het einde van de aarde, maar ik denk aan jullie. En dat is eigenlijk het tweede waarom ik dat eigenlijk ook zeg. Ik denk aan jullie. Want we hebben vanmorgen een profeet voor ons, wiens naam is Zacharia. En die naam betekent de Heere gedenkt. Wij denken wel eens wat af. Maar de Heere denkt. En de Heere heeft ook goede gedachten over u. Want daarom roept hij u samen. Daarom zijn we hier. De Heere heeft ook goede gedachten over zijn volk Israël. En dat komt ook hier naar voren. De profeet Zacharia treedt op een moment 520 voor Christus. En dat is wanneer het volk teruggekeerd is, of althans een gedeelte, uit de Babylonische ballingschap. Ze hebben daar 70 jaar verkeerd. Maar na die 70 jaar was daar het moment aangebroken en met name de profeet Daniël, die was er ook intens mee bezig, die was zo met het woord bezig. Wat heeft de Heere precies gezegd? En wanneer zal de Heere zijn belofte vervullen? Dat is geloven. Dat is echt bezig zijn met het woord, met de Bijbel. Wat kan ik ermee? Wat is God aan het doen? Wat betekent dat voor mij? En zo is dat Daniël ook bezig geweest is. Heren, het staat geschreven dat het maar 70 jaar zou duren. Mag dan nu de tijd aanbreken? Als ik goed tel, zijn het 70 jaren. En natuurlijk, de Heere komt zijn woord na. Als de Heere God een belofte geeft, dan vervult hij die ook. De Heere denkt aan zijn belofte. En zo keren er een aantal terug. Met eigenlijk in hun broekzak ook het bevel van koning Koras, of ook wel Cyrus genaamd, die hen een vrijbrief had gegeven om de muren van Jeruzalem weer op te bouwen en ook de tempel weer te gaan opbouwen, te herstellen. En zo zijn ze gegaan. En zijn ze begonnen. Ze gingen volop aan de slag. Maar op dat moment, als men is in de opbouwfase, ja, dan komen er ook andere krachten los. En dat is altijd zo. Dat is altijd zo in de wereld. Als je bezig bent met dingen van het Koninkrijk van God, moet u ook beseffen dat er altijd wereldwijd de demonische krachten zijn. De vijandschap tegen God. De duisternis die niets van God wil weten. En dat er ook in de mens iets zit van: ik heb hem niet nodig. En alles wat tegen God ingaat, dat komt dan los op het moment als er iets opgebouwd wordt. En dat ervaart men ook als men bezig is met de tempel op te bouwen en Jeruzalem op te bouwen. Dan komen daar de vijanden, zoals een Tattenai, waar ik vanmorgen van gelezen heb, die de landvoogd is en die ook de beheersing heeft over die streek waar ze nu bezig zijn om op te bouwen. En hij kan het niet dulden dat het Joodse volk weer opgebouwd wordt. En hij probeert daar een stokje voor te steken. En probeert eigenlijk dat allemaal tegen te houden. En zo moet u de profeet Zacharia ook een beetje plaatsen. In die tijd, toen Haggai en Zacharia aan het profeteren waren en daar de vijandschap losbrandt, maar de Heere denkt aan zijn volk, ook in die moeilijke tijden. En dan is het dat de profeet ook gaat spreken van iets moois. Van een rijke belofte, ook voor het volk van Israël. Het hoofdstuk dat we gelezen hebben, Zacharia 10, daar staat ook: vraag de Heere om regen. En ten tijde van de late regen. De Heere maakte onweerswolken en hij zal hun regen geven. Ja, regen geeft zegen. Wij zijn eraan gewend, maar in het oosten is het heel bijzonder als daar regen komt. Want dan kan alles weer gaan opbloeien en gaan groeien. Kan daar de oogst weer komen. Daar is men veel meer afhankelijk ook van de regen. Nou zegt de profeet: vraag maar aan de Heere om regen. En ook om de late regen. Dat is in de tijd ook van maart en april. Dan kan ook alles gaan opbloeien. Vraag er maar. Hij zal hun regen geven. De onweerswolken, de weerlichten. Het zal gaan bliksemen. Het zal misschien beginnen net zoals in de dagen van Eli, als een wolkje als eens mans hand, maar het zal spoedig uitgroeien. En er zal een stroom van water komen naar een periode van een intense droogte. Vraag de Heere om regen. Regen geeft zegen, is een Oosterse uitdrukking. Maar naast die belofte wordt er ook gewezen op wat het volk fout heeft gedaan. Want de Heere wil wel zegen geven. Maar om echt zegen te ervaren, is het ook nodig om je te bekeren. Is het ook nodig om tot inkeer te komen. Om te beseffen, wat hebben we tegenover God gedaan? Zijn we God vergeten in ons leven? Of hebben we ons gewend naar allerlei andere zaken die ons leven vulden, maar God niet nodig hadden? En zoals er in de wereld duisternis is, omdat men van God niet wil weten, lezen we ook dat de zijnen hem niet hebben aangenomen. Dus ook al ben je bekend met de God van Israël, en ook Israël zelf, terwijl ze wisten dat er maar één God is die leeft, die hen uitgeleid had uit Egypte, en die hen menig keer verlost heeft, dat ze ook hun eigen God hebben verlaten en soms ook eigen wegen zijn gegaan en God ook niet nodig hadden. Zodat er zelfs ook in de schrift staat, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat dat betreft is het Joodse volk natuurlijk niet beter dan welk volk op de aarde dan ook. Is er eigenlijk één lijn wat dat betreft. De duisternis die er is over deze wereld, omdat men God niet wil. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar dat hangt allemaal samen met onze eigen aard. Onze menselijke natuur, die meer gericht is op onszelf als dat we ons richten op God. Dat kan anders worden. En dat moet ook anders worden. Maar hier zien we het, dat de profeet Zacharia het volk wel de zonden ook eerlijk aanwijst. Jullie hebben je bezig gehouden met waarzeggers en met allemaal valse profeten die zeiden van, nou, vrede, vrede, het komt wel goed en geen gevaar, wees maar nergens bang voor. Want wij hebben een God en onze God is een God van het verbond. Maak je maar nergens ongerust over. Maar zo is het niet. God is een eerlijk God. God is een rechtvaardig God. En God ziet ook wanneer men andere afgoden gaat dienen. God ziet ook herders tegen wie hij de toorn laat ontbranden. Zoals in vers 3 staat. De bokken straf ik. Herders die hun volk niet eerlijk hebben behandeld. Die maar mooie praatjes hebben gehouden. Het volk hebben zoet gehouden. Ja, dat vond het volk wel mooi. Als ze maar hoorden dat het leven mooi was en leuk was. En dat er nooit iets ergs zou gebeuren. Maar tegen de herders is mijn toorn ontbrand. Want men had moeten wijzen op bekering. Op verandering. Op vernieuwing van het leven. En ja, gemeente, laten we nou eerlijk zijn. Zitten we daar nou ook op te wachten? Dat we toch ook ons de verkeerde dingen wordt aangewezen. Ja, de profeet moet dat wel doen. Hij moet eerlijk zeggen dat God rechtvaardig is. Dat God de zonde niet duldt. Dat God de zonde niet kan verdragen. Daarom was het volk Israël wel in ballingschap terechtgekomen daar in Babel. Omdat men geluisterd had naar die valse profeten en niet naar die ene profeet, zoals in Jeremia bijvoorbeeld. Ja, die stopte men in de gevangenis. Want die boodschap van die profeet wilde men niet horen. Want die wijst altijd maar op datgene wat ze fout hebben gedaan in de ogen van God. En ze willen God wel dienen, maar ze willen ook tegelijkertijd een aantal dingen zelf aan de hand houden. Het geloof, gemeente, vraagt om heel ons leven in zijn hand te geven. Maar hoe het ook zij, als Zacharia ook deze dingen benoemt, is Zacharia toch ook de profeet die niet daarin blijft hangen door alleen maar de verkeerde dingen aan te wijzen. Hij is ook de profeet die de belofte van God geeft. Dat God denkt. Ook aan die mensen die gezondigd hebben. Dat God denkt. Ook aan zijn volk dat een verkeerde kant is uitgegaan. Maar dat God ook op de uitkijk staat en dat hij ze terug wil brengen. En dat hij zijn belofte geeft. En dan is het dat de profeet Zacharia, terwijl daar vijandschap is bij de opbouw van de tempel en de fundamenten die gelegd worden, dat er toch weer een terugkeer is van het volk naar de dienst van de Heer, naar de dienst van God. Dat dan toch inderdaad de belofte mag klinken. Ik. Jongens en meisjes, ga stellen in de tekst die we vanmorgen hebben. Hoe vaak zal het woordje ik naar voren komen? Misschien heb je het al geteld. Tel maar eens hoe vaak het woordje ik naar voren komt. En dat is de Heere die spreekt. Ik. Het klinkt. Heb je het al geteld? Weet je al hoeveel keer? 7 keer. 7 keer komt het naar voren. En eigenlijk is onze tekst een zevenvoudige belofte. Terwijl ze ook daar bezig zijn met de herbouw, volop de tegenstand en de vijandschap proeven van de vijanden, komt God met ik. En dan klinkt het, ik zal het huis van Juda versterken. Het huis van Jozef zal ik verlossen. Ik zal het terugbrengen. Ik heb me over hen ontfermd. Ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Ik ben de Heere. Ik zal hen verhoren. Zullen we eens even op inzoomen. Met elkaar. Dan zien we. Ik zal het huis van Juda versterken. U weet het, hè, dat Israël in een 2-stammen en in een 10-stammen rijk ook is verdeeld geweest. En dan is Juda hier, dat het staat voor het 2-stammen rijk, voor het zuiden, waar Jeruzalem ook in ligt. En daar ligt eigenlijk een zeker fundament. Dat is er. Maar dat zal hij versterken. Dat wil zeggen opbouwen, doen groeien, doen toenemen. Natuurlijk zijn die mensen zelf bezig om de muren van Jeruzalem op te bouwen. Zijn ze zelf bezig om ook de tempel te bouwen. Maar dan zeggen ze niet, dat heb ik gedaan. Nee, want daarachter dat ze de kracht krijgen om het te doen. Dat ze de moed hebben om het te doen. Dat ze het geloof hebben om het te doen. Daar zit een versterking achter van hun God. Ik zal het huis van Juda versterken. Ik ga erop voortbouwen. Toenemen, het fundament is al gelegd. En wat is dan het huis van Jozef? Ja, het huis van Jozef, daarmee wordt aangeduid het 10-stammenrijk. Elders in de profeten wordt het ook wel eens genoemd het huis van Ephraim, een kind van Jozef. Nou, ik zal het huis van Jozef verlossen. Dat is iets anders als versterken. Bij versterken, dan ligt er al wat. Maar bij verlossen, ja, dan zeg je, dat moet van ver komen. Wat is er gebeurd met het 10-stammenrijk? Dat 10-stammenrijk is ook verstrooid in ballingschap terechtgekomen in Assyrië. En verder weten we niet hoe het verder verlopen is. Daar was geen periode van 70 jaar dat ze weer terug konden keren zoals bij het 2-stammenrijk. Nee, ze zijn verspreid geraakt over heel de wereld. En je zou haast kunnen denken, het is opgegaan in de volkeren. Maar Het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. Hoewel het verscheurd is. Maar in Gods gedachte is het één. Er kunnen natuurlijk heel veel kerken en genootschappen zijn en weet ik niet wat. En ieder heeft zijn eigen kleur enzovoorts. Maar de Heere heeft maar één kudde. Eén kerk. Wij maken er wel eens een potje van met elkaar. En om het minst of geringste zijn we al uit elkaar. Dat ligt nog heel anders als met dat 210-stammenrijk. Nou, dat ging uiteindelijk ook over geld en nou, de geschiedenis laat ik maar even zitten. Er is wel een scheuring ontstaan, maar het hoort bij elkaar. God heeft één volk. Maar hier klinkt het, het huis van Jozef zal ik. En dan horen we daar de stem van God met gezag. Zal ik verlossen. En al zijn ze dan tot aan het einde der aarde terechtgekomen. Maar ik zal hen verlossen. Ze konden soms tot zegen zijn in een bepaald land. Omdat ze hebben gebeden voor de vrede van de stad. Dat was eigenlijk ook de belofte die ze meekregen. En wat ze ook moesten doen in ballingschap. Dat hebben ze misschien ook wel gedaan. Maar tegelijkertijd kwamen ze soms ook wel eens in een ghetto te zitten. En waren er pogroms en werden ze opgejaagd en moesten ze van streek naar streek. Van Portugal naar Spanje en van Spanje naar Amsterdam. En van in Polen naar Rusland. Of waar dan ook, overal over de wereld is het huis van Jozef verstrooid. Diaspora. Ik zal hen verlossen. Zegt God. Want God denkt. Houd dat vast. En dan zien we ook. Ik zal hen terugbrengen. Nou, het is haast weer Israël zonder zou je zeggen. Dan zien we dat God. Als die denkt. En als die ook denkt. Voor ons in het laatste der tijden. Maar dat hij ze terug zal brengen. Opdat jij wakker zou zijn. Opdat jij en u en dat wij met elkaar zouden beseffen, er is maar één levende God. Waar we rekening mee moeten houden. Die heerst en regeert over heel de wereld. Ik zal hen terugbrengen. En toen ik jong was, heb ik het boek gelezen van Leon Uris, Exodus. Waar ze terugkwamen en op hun boot hun kinderen hebben gebaard. En in de vliegtuigen, waar ze ook, ja, met elkaar allemaal gingen naar het beloofde land. Ik zal hen terugbrengen. En het gaat door tot op de dag van vandaag. Dat er mensen uit heel de wereld, uit het noorden, zuiden, oosten, westen, komen naar het beloofde land. En het rare, ze voelen zich thuis. Zodra ze hun voeten op de bodem zetten van het beloofde land, voelen ze zich thuis. Eindelijk thuis. God heeft gedacht. Ik zal hen terugbrengen. Let u erop. Let jij erop. Dat is een teken in deze tijd. Dat jij in ieder geval te maken hebt met een God die handelt, die spreekt, die er is. Jij leeft in een wereld waarin soms met God wordt afgerekend. Jij leeft in een wereld waarin soms gezegd wordt, God bestaat niet. Jij leeft in een wereld waarin alles wat met religie te maken heeft, belachelijk soms kan worden gemaakt. Jij leeft in een wereld waarin men zegt, ik ben mijn eigen God. En ik bepaal wat ik vind. Maar besef, God openbaart zich. Wat u ziet gebeuren vandaag, heeft alles te maken met de openbaring van God. Die zegt, maar ik ben er. Je kan niet om me heen. Hou er rekening mee. Je kunt denken wat je wil En je kunt je eigen leven willen inrichten. Maar doe het niet. Weet dat ik er ben. Zoals ik ook denk aan mijn volk Israël. Kijk, lees je Bijbel. En zie wat er gebeurt. En ik openbaar mezelf. Als een God waar je rekening mee mag houden. Maar daar komt nog meer in. Ik zal hem terugbrengen. Want ik heb me over hen. Ik heb mij over hen ontfermd. Ja, dat heeft ook te maken met de openbaring van God. Dat laat ook iets zien. Dat je kunt kijken in het hart van God. En dat je dan ook beseft dat daar zijn diepe liefde achter zit. Zijn bewogenheid. Zijn ontferming. Ja, ik heb zojuist wel de zonde genoemd wat de profeet ook moest doen. En dat heb ik ook te doen, altijd maar weer opnieuw. Mensen zijn we wel met elkaar bewust. En dienen wij de Heere wel. Maar hier ziet u ook dat de Heere uitkijkt in ontferming naar zijn verloren zonen. Naar zijn verloren dochter. En misschien voel je je wel verloren. Zeg, ja, ik heb een hele tijd niet meer aan God gedacht. Maar hij denkt wel aan je. Of dat je je eigen leven hebt ingericht. Maar dat je nu hoort, ik heb wel rekening te houden met die God die zo krachtig regeert. En die laat blijken dat hij er is. Daar kan ik niet omheen. Maar zou de Heere naar me willen omkijken? Zou hij naar me willen omzien? Nou, ik kijk u aan. En dan zie ik u misschien nog niet allemaal als die verloren zonen die zojuist bij de zwijnenstal vandaan komen. Want zo ziet u er niet uit. Dus mijn gedachten zijn er wel bij al die mensen hier in onze omgeving en in ons dorp. Die misschien niet letterlijk bij de zwijnenstal zitten. Maar die behoorlijk in de eenzaamheid zitten. Die God niet kennen. Ziet u ze ook nog wel eens om u heen? Hebt u er wel eens ook over nagedacht om... Joh, wij hebben maaltijden in de kerk. Ik ga met je mee. En dan gaan we eten. En dan kun je soms zomaar een verrassend gesprek krijgen. Dat kan misschien een klein begin zijn. Opdat die plaatsen die nu nog leeg zijn in onze kerk worden opgevuld. En dat betekent ook dat u er zelf ook bent, hè? Want het is altijd de trouw. Ik kan natuurlijk wel zeggen, u moet naar de kerk komen. Nou ja, dan denk je, ja, die dominee, wat heb ik daar nou mee te maken? Dat bepaal ik zelf wel. Dat moet er altijd. Nee, maar ik nodig u uit. Om elke zondag de zegen van God te ontvangen. Want hij wil zich over u ontfermen. Hij wil in uw leven zijn. En hij wil uw leven geheel en al vullen met zijn liefde. Met zijn ontferming. Zo mogen de uitnodigingen klinken. Ook naar onze omgeving en mensen. Maar dan moeten we niet zeggen, ja, die gaan niet naar de kerk en wij wel. Nee, dan mag er iets zijn van, ik hoop zo dat die anderen ook komen naar Gods huis. Niet opdat hier de Emmanuelkerk vol raakt, er zat nog iets om ons zijn. Maar opdat ze God leren kennen wie hij is in zijn liefde. Hoe hij ook naar zijn volk omziet en ze uit het noorden, zuiden, oosten overal vandaan haalt. Ik zal ze terugbrengen, want ik heb zich mij over hen ontfermd. Dat wij alles wat wij zien vandaag, wat God doet met zijn volk Israël, dat is Gods ontferming. Want hij heeft een stem in Rama, een stem in Auschwitz, een stem in, nou ja, u kent die namen wel, gehoord. En God heeft zich ontfermd. En ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Nou, dat is een hele moeilijke hoor. Want we kunnen natuurlijk denken, ja, God heeft zijn volk verstoten en Israël is er niet meer en Israël bestaat niet meer. En die stemmen hoor je nog wel eens een keertje. Maar ik zal mij over hen ontfermen en ze zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Weet u, bij de oprichting van de staat Israël in 1948 heeft het opperrabbinaat een gebed uitgegeven. En nu zal ik u niet dat hele gebed ook voorlezen, dat zou te lang zijn. Maar ik haal er wel een zin uit. Wat ze vanaf dat moment altijd in de synagoge, naar de wetslezing, naar de Torahlezing, dit gebed bidden, ook vandaag nog. Denk toch aan onze broeders, heel het huis Israël. In welke landen van de verstrooiing zij ook mogen zijn, breng hen spoedig frank en vrij naar uw stad Sion, naar Jeruzalem, de zetel van uw majesteit, zoals het in de Tora van uw dienaar Moshe, dat is Mozes, beschreven staat. Al zou je ook uitgestoten zijn tot aan het einde van de hemel, dan zal de eeuwige, je God, je vandaar verzamelen. Alsof ze gedacht hebben ook aan de tekst uit Zacharia. Zij zullen zijn alsof ik hen niet verstoten had. Ja, God laat wel zien aan de wereld, aan u en mij, dat hij er is. Want dat zegt hij ook, ik ben immers de Heere hun God. Ik ben de Heere. En wat is dan de bedoeling? Dat u en jij met Rut uit Boab zou zeggen, uw volk is mijn volk, uw God, en dat vooral, is mijn God. En als je deze God van Israël hebt leren kennen, heb je hem ook leren kennen dat hij, in hoofdstuk 6 wordt erover gesproken, de spruit heeft gezonden. En de spruit, dat is Jezus. Jezus, de Jood, die de zonde van zijn volk op zich heeft genomen. Maar ook uw en mijn zonde en schuld aan het kruis heeft gedragen. En daar zijn bloed heeft vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden. Dat is de ontferming van God over Israël, Abraham. Ga uit uw land en uit uw maarschap naar het land dat ik u beloofd heb. Maar in u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Dus dat betekent dat u en jij ook genodigd wordt. En ik zal hen verhoren. Dat is zo'n machtige boodschap. Een God hebben wij die hoort, die weet van de nood van zijn volk, die weet van de diaspora, die weet van de verstrooiing. God die weet ook van alles wat er gebeurt, ook in de wereld. Ik zal hen verhoren. En nu is deze tekst, Heere, gemeente, dat we dat ook mogen zien vandaag. Dat hij dat aan het vervullen is. Opdat we wakker zouden zijn, naast de tekenende tijden die we zien in de rampen, maar ook dit als een lamp, als een licht zien in deze tijd, dat God leeft en werkelijk aanwezig is. Ik zal hen verhoren. Maar tegelijkertijd, gemeente, dan eindig ik ook. Het is een hele rijke tekst die gericht is natuurlijk in de allereerste plaats naar zijn volk Israël, dat hij bijeen zal brengen als één volk, Jozef en Juda samen. En dat daar de ontferming van God wordt gezien. Maar uw volk, mijn volk, uw God, mijn God, mag u ook beseffen dat als je met deze God van Israël leert leven, ja, dan dan kun je misschien door de wereld verstoten worden. Dan kun je misschien gesmaad en gehoond worden. Ja, dat heeft alles te maken dat God zijn volk had uitgekozen. Ja, dan, als je door God wordt uitgekozen, heb je het niet altijd makkelijk in de wereld. Nou, dat heeft het volk Israël wel ondervonden. Als je verbonden bent met God, dan zijn er zoveel gevechten en strijd om je heen. Nou, hou je je dan maar vast. Gelukkig is die dominee uit Izmir ook gelukkig weer vrijgekomen. Maar het laat wel zien. Maar Asia Bibi, die zit nog vast. Omdat ze beschuldigd wordt van, ja, dat zij Mohammed gelasterd heeft. En Allah gelasterd heeft. Terwijl zij spreekt van Jezus. Nee, als je christen bent, is het niet altijd eenvoudig. Maar als je christen bent, mag je wel vereenzelvigen ook met het woord dat hier klinkt voor zijn volk Israël. Maar als je bij die God mag horen, weet dat God ook u hoort. Dat God zich ook over u wilt ontfermen. Dat God zich ook in bewogenheid op u wil neerzien. En dat we samen met Israël, God de Heere, mogen eren, loven en prijzen. Heere, u hebt naar mij gehoord, in mijn verdriet, in mijn zonde, in mijn nood. Maar u bent een God die luistert, die reageert, die antwoorden geeft, die vrede geeft, die mij u doet eren, nu, maar ook tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen de gemeente van Psalm 122, de versen 2 en 3. 122, 2 en 3. Gemeente, laten we ook samen bidden en ook dank zeggen. Op dit moment zijn er geen zieken in het ziekenhuis, dus we denken ook aan hen die chronisch ziek zijn en of hen die in verpleeghuis verblijven en aan hen die niet met name willen worden genoemd. Ook denken we aan het echtpaar Romein van de Dussenvliet, die ook op 5 oktober 40 jaar getrouwd zijn geweest. Ik zie u zitten, van harte gefeliciteerd. En we willen ook u en uw vrouw opdragen, ook in onze gebeden. En God ook dank zeggen daarvoor. Daarnaast denken we aan de gevangenenzorg. Daar hebben de bejaarden en de ouderen, senioren van de week het een en ander over gehoord. En ook voor de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp in Sulawesi, waar we onze offergave hebben gegeven. En ook voor de politie en de bestrijding van de drugscriminaliteit, die toch erg groot is in ons land. En waar toch ook het nodige aan gedaan moet worden. Laten we zo ook bidden voor ons land en volk. En natuurlijk ook nog iets persoonlijks. Die behoort dan niet tot de gemeente, maar wel tot mijn familie. Mijn eigen kleinkind is in de afgelopen week ook geopereerd. En hij mag nu weer uit het ziekenhuis komen. Bleek een hoefijzer niet te hebben. Dus hij heeft best wel een ingrijpende operatie gehad. Zal dus ook wel zijn leven lang een nierpatiëntje blijven. Maar we hopen dat het allemaal ook verder nu goed mag gaan. De operatie was in ieder geval geslaagd. Zullen we ook samen bidden en danken. Heere, eeuwige God, liefdevolle Vader, God van Israël, wij komen tot u, Heere, u die uzelf zo rijk hebt geopenbaard, u die laat zien wie u bent, u die betrouwbaar is, ondanks alle ontrouw, ondanks onze zonde, blijft u ons opzoeken en wilt u ons dringen en drijven naar het kruis, waar Jezus heeft gehangen, opdat we op hem leren zien, in hem als de koning der Joden, als de hoge priester bij uitstek die zijn leven en bloed gaf, heeft gegeven. Heere, u kent ons zoals we hier zitten, jongeren en ouderen. U die ons ook in deze tijd waarin we leven wil wakker schudden in de rampen die zich voltrekken over de aarde, de tekenen der tijden, aardbevingen, tsunamis, orkanen, tyfonen, hongersnoden, oorlogen en het teken bij uitstek, uw volk dat terugkeert en dat u het zal maken alsof ze nooit verstoten zijn geweest. En Heere, dan bidden we of u door wilt werken met uw Heilige Geest, opdat ook daar de erkenning zal zijn dat Jezus hun koning, hun zaligmaker is. En wilt u ook ons allen, Heere, maar aanraken door dit evangelie. Geef dat we gaan ontdekken dat u een horend God bent. Ook in de nood van ons leven. Maar dan niet alleen. Ook ons als het goed gaat. En we in de kerk zitten en we toch tot nadenken worden gebracht. Dat we gaan beseffen. Al voel ik me goed, al heb ik alles naar de wereld gesproken, maar ken ik hem, Jezus Christus, ken ik die wel echt? En wilt u, Heere, met uw geest doorwerken, opdat we eerlijk worden voor u en ook tegenover elkaar. Wil ons zegenen. We bidden u, Heere, ook voor de zieken, die niet met name genoemd zijn of niet met name genoemd willen worden, maar u kent ze. Die al lange tijd chronisch ziek zijn. Die altijd op uw hulp zijn aangewezen. Die voortdurend depressief zijn. Steeds behandeld worden. Dat het lijkt alsof niemand hen begrijpt. Maar u kent ze. Heere, wil geven soms ook verlossing uit de macht van de boze. En wilt u zo ook, Heere, uw genade schenken. Wij komen ook, Heere, met ons eigen kleinkind tot u. Wij zeggen u dank dat hij door de operatie heen is gekomen. Er zijn ook echt wel wat dingen anders gelegd in het binnenste van hem. Maar hij zal moeten leren leven met één nier. Ik bidden, Heere, wilt u hem nabij zijn en hem zegenen? We weten dat je met één nier ook een hele lange tijd ook zou kunnen leven, maar je leert dan ook om ontzettend afhankelijk te zijn en je daarvan bewust te zijn. Hij is nog zo jong, Heere. Wilt u met uw Heilige Geest ook in zijn hartje werken? En Heere, niet alleen in hem, maar ook alle kinderen, ook in deze gemeente, die ook, Heere, soms ziek zijn of waar het ontzettend moeilijk mee is, waar je als ouders mee topt, ook als ze jong zijn of in de puberteit. En dan kan het leven soms zo intens zwaar zijn. Maar geef kracht en hulp. Wij komen u ook dankzeggen, Heere, met het echtpaar Romein dat mocht herdenken 40 jaar getrouwd te zijn. Wat een gave en een zegen van u. Heb dank daarvoor, Heere. U weet van heel zijn leven en alles wat gepasseerd is, hoogte, dieptepunten, maar uw trouw was daar. En u hebt uzelf ook zo geopenbaard. Ook in het leven van broeder Romein. Wij bidden u, Heere, wilt u hem en zijn vrouw zegenen met de kinderen en kleinkinderen die u hen geschonken heeft. We bidden ook voor de gevangenen, Heere, mensen die onterecht zitten of mensen die terecht zitten. En u weet, Heere, dat dat soms ook een zware weg kan zijn. We zijn ook met allen, Heere, die slachtoffers zijn geworden van mishandeling, van overvallen of wat dan ook. En Heere, wil dan ook nog al dat werk wat gedaan wordt voor de gevangenen zegenen. We bidden u voor de nabestaanden van de slachtoffers van de ramp van Sulawesi. Opnieuw, Heere, weer opgeschrikt. Hoe kan het ineens, Heere, dat je alles kwijt bent en dat er zoveel slachtoffers vallen? Wat zijn we dan afhankelijk? En Heere, daarom bidden we om uw ontferming. Wilt u ook werken in ons land, Heere? Kracht geven aan politie en recherche. In de bestrijding van de drugscriminaliteit. Waarin zoveel winsten worden meegemaakt. Waarin zoveel jongeren soms ook de duisternis in worden gedreven. In de verslaving terechtkomen. Ontferm u over ons land en volk. En geef dat er een krachtige opwekking en terugkeer komt naar u, o God van Israël. En dat men weer gaat beseffen wie u bent. Zo leggen we deze dienst terug in uw handen. En hoort u ons in de vergeving, ook Heere, van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, gemeente, van Psalm 99 en daarvan vers 1 en 8. Psalm 99, 1 en 8. Gaat heen in vrede naar uw huis, ontvangt ook de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij en blijft met u allen. Amen.